Goedemorgen, welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag zou ik het willen hebben over wat er gaande is. We hebben Sinterklaas gevierd. ex-president Clinton komt op bezoek. En de kabinetsformatie is moeizaam en Irak is een puinhoop. Dus wat kunnen we hiervan zeggen? Wat betreft de kabinetsformatie, kan ik heel duidelijk zijn. De christelijkheid staat voor de bevrijding in arbeid en godbewustzijn. De linkerzijde staat voor verlichting, zelfverantwoordelijkheid en ecologie. Een goede relatie met de natuur. Die twee dingen kunnen wij helemaal niet van elkaar scheiden. Dit onderwerp heb ik al eerder besproken en daarom kan ik het ook kort houden. De verlichting van links is verplicht aan de bevrijding van rechts. En de bevrijding van rechts kan iets anders dan die verlichting ook dienen. Dus zoals in een normaal lichaam van een mens de linkerhand en de rechterhand wederzijds dienstbaar zijn. Zo is ook de ene partij dienstbaar aan de andere. Links dient rechts en rechts dient links. Waar het om gaat is de coördinatie vanuit de positie van wat Plato de koning-filosoof noemt. Dat is de positie die in principe wordt ingenomen door de leraren die de tradities doorgeven. Dat zijn gewoon leraren op school, maar het zijn ook filosofen die enigszins vanuit de verlichting spreken, anderzijds vanuit de bevrijding spreken. In wezen gaat het om de integriteit van de leraren, van de verlichting, de bevrijding en de wetenschap, de ontnuchtering. Dus je zou kunnen zeggen, als links de verlichting is en rechts de bevrijding is, kunnen we het alleen maar redden met een goede zin voor de nuchtere werkelijkheid. De werkelijkheid die ik in mijn laatste boek genoemd heb, de ether bestaat. Want we zijn allemaal verbonden als persoonlijke integriteiten met de tijd, de ruimte en de materie. De materie is genoeglijk bekend. Hè? We zijn immers voor een groot deel materieel gemotiveerd en herkennen ons ook als materiële voorwerpen in de ruimte. De tijd hebben we ook besproken. We hebben een culturele tijd en een natuurlijke tijd. Dat is ook een beetje een verdeling tussen links en rechts. En we kunnen het een ook niet met het ander ontkennen. Maar er is ook de ruimte. De ruimte is niet zomaar lege lucht, zoals veel mensen denken. De ruimte is een krachtveld dat de maan rondom de aarde houdt, de aarde rondom de zon en de zon rondom het zwarte gat in het midden van ons sterrenstelsel. De ruimte is een krachtveld. En als we niet goed rekening houden met de krachtsverhoudingen zoals ze van nature zijn, kunnen we geen integriteit vinden en geen behoud. En dat zijn nuchtere feiten. Tijd, ruimte en materie. En dat is de basis waarop wij werken. Dus links en rechts. Links heeft de verlichting vanuit het principe. Van eerlijk zijn, samen delen, respect hebben voor de natuurlijke orde. Rechts heeft het principe van de persoon. De persoon moet worden gediend. De persoon is Jezus of de ideale persoon is Mohammed of de ideale persoon is Boeddha of Krishna. Hoe dan ook, die ideale persoon staat voor de verlichting, die moet worden gediend. En die bevrijding van de dienst aan die verlichting kan dus nooit worden losgeradeerd, losgezien van die verlichting die de linkerpartij inneemt. De partijen links worden gediend door rechts, die netjes de boekhouding doen over het algemeen en de wetten in de gaten houden. En links houdt de principes in de gaten, van delen we nogal eerlijk? Zijn we niet begrepen door ons eigen ego, door ons begeerte? Zijn we nog wel saamhorig? Sluiten wij mensen niet buiten op basis met een flauw excuus van dat het toch maar zwakkelingen zijn of zondaars die niet hun best gedaan zouden hebben? Dat soort argumenten kunnen wij niet mee komen aanzetten, omdat die in strijd zijn met de mensenrechten en vele andere principes, zoals het principe van mededogen en waarheidliefde. En zuiverheid. En delen. Dus het is volkomen duidelijk. Verlichting en bevrijding zijn verplicht aan elkaar, zoals de linkerhand en de rechterhand ook aan elkaar verplicht zijn tot samenwerking. En dat lukt alleen maar op basis van die nuchtere zin voor de werkelijkheid die we wetenschappelijk noemen, die we filosofisch noemen en die we paradigmatisch noemen. En dat paradigma is dus van belang, want ik spreek nu vanuit het filognostisch paradigma. Het filognostisch paradigma is niet geocentrisch, is niet heliocentrisch, het is ook niet enkel galactocentrisch vanuit de sterrenhemel bekeken. Nee, het is integraal. Vanuit al die drie verschillende centra die het krachtveld bepalen waar wij deel van uitmaken, de ether. Vanuit al die drie verschillende velden moeten wij leren denken. De sterrenhemel is de wijzerplaat, de zon is de kleine wijzer en de maan is de grote wijzer. De maan geeft de indeling van het jaar weer, die we ook weer op de klok terug te vinden zijn. Dus de maan zegt, deel je tijd in 12. Zo hebben we 12 maanden. Maar de maan zegt ook, deel je maand in 4. Zo hebben we dan 4 weken. Dat als we die ene indeling respecteren, dan betekent dat ook dat we iedere 14 dagen een schrikkeldag moeten hebben, omdat je anders geen 4 weken in een maand kan krijgen. Dan hebben we geen natuurlijke indeling van de tijd. Dus uit respect voor de ether zeggen we, er zijn 48 weken in een jaar. En niet 52. 52 is 13 in een dozijn. Dat is 13 maanden in waar er 12 moeten zijn. Als een maand bestaat uit 4 weken. Dus dat is nu waar de orde van de tijd van de filognosie voor staat. Voor de eigenlijke aard van de natuurlijke werkelijkheid en de indeling die we daaraan ontlenen. Dat is de nuchtere werkelijkheid die we onder ogen moeten zien. Dat is de nuchtere orde die we moeten herkennen als de orde die natuurlijk is. Gewoon de zon, gewoon data van de zon. De maan, die dan als min of meer als een wandelende zaterdag door die 48 weken van een naar de maan ingedeeld jaar gaat. En de sterrenhemel, die ieder jaar 20 minuten verschuift. Zodat we het nieuwe jaar na 70 jaar een dag later moeten vieren. Als we werkelijk op de orde van de tijd zouden letten zoals die dus is. Naar zon, maan en sterren. Dat zijn de drie vormen van ruimte. Of drie vormen van tijdorde. Er zijn ook drie vormen van ruimte, maar dat is eigenlijk even wat anders. Er zijn ook drie vormen van tijd die wij respecteren. Dus dat is de nuchtere werkelijkheid. Dat is gewoon wetenschap, metingen en een filosofie erbij. Dus links en rechts vechten om de macht. Maar de kracht van die ons beheerst, de macht die er werkelijk is, is de macht van de natuurlijke orde. En als we die natuurlijke orde missen, zoals Spinoza ons dat heeft voorgehouden, God is, vinden we via de natuur, God is de manifestatie van de natuurlijke werkelijkheid. Als we dat missen, dan missen wij ook onszelf. Wij zijn dat. Wij zijn daar een deel van. En wij moeten daar niet mee in conflict verkeren. Dat is een duidelijk links standpunt. Maar dat mag je ook niet loszien van wat Jezus zei in zijn gebed van doe het op aarde zoals in de hemel. Dat mag je ook niet loszien van wat Mohammed zei van wees zuiver met de zon en de maan. En dan mag je ook niet loszien van wat Krishna zei op het slagveld tegen zijn vriend Arjuna en zijn neef. Van ik ben de tijd, ik ben het licht van de zon, ik ben het licht van de maan. Dus de filognosie waar ik voor sta is de liefde voor de kennis van het hele pakket van waarheden. Waarin we zeggen van ja, het is duidelijk wat de feiten zijn van zon, maan en sterren. Van tijd, ruimte en materie. Het is duidelijk wat de principes zijn. Want daar bestaat ook geen misverstand over. Dat we niet moeten doden, dat we niet moeten stelen. Dat we niet ontrouw moeten zijn. Dat we zuiver moeten zijn. Dat we zonder geweld moeten zijn. Dat we niet moeten doden. Dat vind je overal terug. In alle religies. En je kan het in Sanskriet zeggen. Je kan het in het Latijn zeggen. Je kan het in het Grieks zeggen. Het maakt niet uit. We zijn gewoon mensen die moeten leren integer te zijn. En moeten leren te emanciperen. En dat emanciperen, daar hadden we het de vorige keer over. En dat is van belang. Ook met Sinterklaas. En dat is misschien een rare gedachtensprong die ik nu maak. Maar denk nou eens even na. Met Sinterklaas hebben we elkaar weer cadeautjes gegeven. Sinterklaas is de grote kindervriend. De kinderen krijgen cadeautjes. Want kinderen kunnen nog niet echt overal zelf verzorgen. Die worden verzorgd en die hebben ook wat nodig. En wat ze tekortkomen, krijgen zij van de goede Sint. Goed, nou wil het geval dat wij al met z'n allen, volwassenen als kinderen van God, onder Sinterklaas onszelf ook onmiddellijk kinderen noemen. Ook wij zijn kinderen, ook wij krijgen cadeautjes en dat is allemaal heel mooi. Maar we moeten even nadenken dat die cadeautjes die we onszelf geven misschien eigenlijk een beetje te veel de zelfzucht zijn. Hebben wij dat echt nodig als volwassenen? Dat wij zeggen van nou, ik wil ook een cadeautje hebben. Moeten wij jaloers zijn op kinderen? Is het niet zo dat je iedere week de stad ingaat, één keer in de week de stad ingaat, om voor jezelf cadeautjes te kopen? Je koopt wat je nodig hebt. Hè? In een welvaartsstaat kan iedereen kopen wat hij nodig heeft. En dus waarom is dit zo ontstaan? Waarom is dit niet gewoon een kinderfeest voor de kinderen? Waarom is dit nu een feestje voor volwassenen? Waarbij iedereen zichzelf bedenkt met een enorme last aan de cadeautjes. Het is natuurlijk heel gezellig om te doen. Het is ook niet verkeerd om elkaar te bedenken met cadeautjes. Maar wat, ten koste van wat zijn, gaat dat nou eigenlijk? Zou het niet eigenlijk een soort boven de natie uitstijgende liefde voor het kind moeten zijn? Zou het niet zo moeten zijn dat het in plaats van voor kinderen dan Sinterklaas mag zijn met cadeautjes en snoep en enzovoort. Maar waarom is dat niet voor volwassenen de Nationale Goede Doelendag? Waarom is Sinterklaas niet de dag waarop iedereen zegt en nu geven we iets aan het goed doel? Dat zou het eigenlijk moeten zijn. Waarom moet je jezelf bedenken? Is niet de zelfzucht het eigenlijke probleem van deze wereld? Omdat we steeds maar onszelf bedenken, voor onszelf vechten, hebben, enzovoort, enzovoort. Dat is niet het probleem van de kinderen, dat is het probleem van de volwassenen. De kinderen die hebben nog veel nodig en die mogen ook zelfzuchtig zijn. Want die moeten nog leren te emanciperen. En dat is het verband tussen Sinterklaas en emancipatie. Het kind is in ontwikkeling. Als wij de stadia van de emancipatie bekijken, zoals we die de vorige keer bespraken, kunnen we zien dat op de eerste plaats leert het kind luisteren op school. Dan leert het liedjes zingen op school. Niet waar? Zo is het toch? En als het kind liedjes heeft leren zingen, dan moet het ook leren herinneren. Woordjes vasthouden, beelden vasthouden. Elementaire dingen van de algemene ontwikkeling moeten worden onthouden. En dat moet ook getraind worden, dat geheugen. Het kind moet worden opgevoed tot verantwoordelijkheid. Dat is die herinnering, die contemplatie, die zelfoverweging van denkinhouden, wat wij herinneringen noemen. En dan is er natuurlijk ook het leren lezen en schrijven, wat een kind dan moet. Niet alleen maar luisteren en zingen en dingen onthouden. Nee, het kind moet ook leren schrijven. En dat is dan groep 4 op school, nietwaar? En groep 5, dan moet je leren studeren. Van wat is de inhoud van de geschiedenis? En hoe zit de rekenkunde in elkaar? En wat zijn de regels van de taal nou eigenlijk? Dan gaan we dat eindelijk eens bestuderen. We hebben nu woordjes geleerd en je kan lezen, maar hoe zit dat nou allemaal in elkaar? We zijn gewoon kinderen van God. En emancipatie houdt in dat wij op die school zitten van het emanciperen. Van het stap voor stap luisteren, zingen, herinneren, contempleren, dat geheugen trainen, lezen en schrijven. En studeren. En dan volgt er nog iets op. Als we eenmaal gestudeerd hebben en weten wat er in de boeken staat, moeten wij ook verantwoordelijkheid daarvoor nemen en moeten wij ons leren concentreren. En dan verschuift de aandacht weer naar de persoon. Van wij zijn personen en het gaat om de integriteit van de kennis. En de persoon staat voor die integriteit van die kennis. Dus, wat moeten we vervolgens leren? En dat is ook op school. Godsdienstonderwijs. Je hebt leren studeren, maar nu moet je er mee leren omgaan met die kennis. Of je nou een islamiet bent of een christen, je moet de integriteit van een bepaalde cultuur aanvaarden op dat punt. En ook de samenhang tussen die verschillende culturen. Het christendom is oude koek, het islam is oude koek, het boeddhisme is oude koek en het hindoeïsme is nog oudere koek. Maar die oude koek, dat zijn wel de wortels van onze cultuur. op basis waarvan wij vandaag zeggen, we hebben een multiculturele samenleving waarin wij al die verschillende lessen geleerd moeten hebben en in de praktijk moeten brengen met de nieuwste school die we dan democratie noemen. Die we dan zeggen van, nou, we hebben een samenleving van mensen met verschillende meningen en die meningen worden allemaal netjes gerepresenteerd in de democratische gedachte. Nou, en dan denk ik dus aan president Clinton, ex-president Clinton, die vandaag bij ons op bezoek komt. Het is een econoom, een slimme man, die een tijdje lang de dienst uitmaakte in Amerika. En die zei van, oké, goed, we zijn dus democraten. En dat is ook weer verbonden met Irak. De democratie moest in Irak worden gebracht. Maar wat heeft democratie voor een zin als wij niet emanciperen? Als wij die les die wij geleerd hebben in groep 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzovoorts, tot het bidden, hè, dat is dan groep 6, als wij die emancipatie niet meer in de praktijk brengen, als wij die lessen gaan ontkennen, als wij niet meer willen luisteren, als wij niet meer willen studeren, als wij niet meer willen bidden, hè, wat we wel op school geleerd hebben, hè, dan mislukt die democratie en dan kan je inderdaad een leider van de democraten op bezoek verwachten, die ons dat misschien ook wel gaat zeggen, dat democratie toch echt wel de bedoeling is en dat democratie alleen maar mogelijk is als wij geëmancipeerde mensen willen zijn die na groep 6, hè, om maar even de les verder af te maken, in groep 7 ontdekken van hey, er is nog meer nodig dan alleen maar bidden. Wij moeten ook aan anderen gaan uitleggen. Je krijgt ook spreekbeurten. Hè. In je gebed ontwikkel je je persoonlijke relatie tot het geheel, wat dan een bepaalde vorm van concentratie inhoudt. Als je moslim bent, mag je een spreekbeurt houden over het goede van de islam. Als je een hindoe bent, mag je een spreekbeurt houden over Ganesha, hoe God nou een slurf kan krijgen. Hè, dat is natuurlijk ook een interessant verhaal. Hè, dus dan krijg je dus de verkondiging van je eigen geloof, van wat je zelf bent, je spreekbeurt. Dat is wat je ook leert in groep 7. Hè, je hebt gestudeerd, je hebt je leren concentreren en hou nou maar eens een spreekbeurt. Dat is normaal. Dat is emancipatie. Dat is niks bijzonders. Dat is de normale procesgang die ieder individu doorloopt als die gedisciplineerd raakt in de vereniging. De drie vormen van vereniging, zoals ik dat de vorige keer zei, en de drie disciplines. En na die verkondiging in groep 8 volgt dan de meditatie. Je kan verkondigen. En je kan de geest opschudden, mensen opwekken tot bewustzijn en aandacht. Maar tegelijkertijd volgt daar direct op van, ja, als je de geest opschudt, moet je ook de geest tot rust brengen. Oké, en dan ontdek je dus wat het betekent om de boel op te schudden, op te wekken, de aandacht te trekken. En tegelijkertijd ook voor de noodzaak te staan dat die geest tot rust komt. Dat je als het ware boete doet voor je eigen praatjes. Ik heb een stilte dag, ik heb een dag dat ik spreek. Ik heb een dag dat ik werk en ik heb een dag dat ik niet werk. Ik heb een dag dat ik thuis zit en ik heb een dag dat ik uitga. Ik heb een dag voor de vereniging en ik heb een dag voor het werk. Voor de zakelijkheid, om afspraken te maken. Dat is de integriteit waarin je rust en orde vindt. En dat is de veldenbeheersing, zowel innerlijk als uiterlijk, die wij mediteren. Zo zit hem emancipatie in elkaar. Van luisteren naar uiteindelijk spreken en dan mediteren. En in die afwisseling van het zelf spreken en weer tot rust komen, ontdekken we wat denken is. Een goede overweging in zelfverantwoordelijkheid van verlichting. Kijk, en dat is de bedoeling van de democratie. Als wij naar Irak gaan om daar de democratie te brengen, dan moeten we beseffen dat dat alleen maar kan op basis van emancipatie. Je kan geen democratie verwachten van een samenleving en mensen die niet willen emanciperen. Als de Irakezen nog niet aan emancipatie toe zijn, dan moeten ze eerst weer terug naar hun eigen schoolse methoden met Mohammed. En nu hebben ze een burgeroorlog waarbij die scholen elkaar bestrijden. En dat is zeer betreurenswaardig. Want we kunnen niet onze eigen school aan hun opleggen. Zij hebben hun eigen manier van luisteren, spreken en hun lesjes leren. En daar moet je niet te veel op ingrijpen. Denk maar aan Star Trek, de primary directive. Grijp niet te veel in een andere cultuur. Wees integer met jezelf, emancipeer zelf en geef het goede voorbeeld. En zo krijgen we een betere wereld. Ik dank u voor de aandacht.